Gemeente, als wij de laatste maanden het nieuws gevolgd hebben, dan ontkwamen we er haast niet aan om met beelden geconfronteerd te worden van mannen, vaak in oranje overalls, meestal op de grond geknield, van wie wij wisten, en zij wisten het ook, dat ze zouden sterven. Mensen die je soms letterlijk in de ogen kon zien. Waarbij je je afvroeg, als iemand zo ver is gekomen en zo dicht bij een onvermijdelijke dood zich bevindt. Wat gaat er dan door zo iemand heen? Wat zit er achter die ogen? Wat gaat er door zo'n hoofd en door zo'n hart? En we zullen het nooit weten. Vanmorgen in Matteüs 26 hebben wij ook iemand voor ons, van wie wij weten, en hij weet het zelf ook, dat hij zeer binnenkort zal sterven. Het wordt er zelfs ronduit bijgezegd in de tekst. Nog 2 dagen, binnen 48 uur, zal hij sterven. En als we hem in de ogen zien, als we onze tekst gaan beluisteren, gemeente, dan vragen we ook, hoe is hij daaronder? Wat gaat er door zijn hoofd? Wat is er in zijn hart, als hij dat op zich af ziet komen? En in dit geval, gemeente, weten we het wel. Want dat kunnen we opmaken uit de manier waarop hij daarover spreekt. En het is de indrukwekkende opening van het lijdensevangelie, zoals de eerste evangelist Matteüs ons daarvan vertelt. We hopen met Gods hulp in de lijdenstijd verder te gaan lezen in dat 26e hoofdstuk van Matteüs. Maar we beginnen nou maar eens even bij het begin. Indrukwekkende stof waarbij we de Heere Jezus ontmoeten bij de ingang van zijn lijden. En hopelijk brengt datgene wat we dan van hem horen ons dichter bij elkaar, hem en ons. En nou is het een tekstgemeente waarin we natuurlijk ook heel wat mensen tegenkomen die ook van alles en nog wat aan het beramen zijn. We zullen daar natuurlijk ook nog wat over moeten zeggen, over die overpriesters en die schriftgeleerden en die ouderlingen. Maar we willen toch vanmorgen heel nadrukkelijk de prediking laten draaien rondom die persoon van de Heere Jezus. Om hem gaat het in heel de tekst. Hij is, zo stelt Matteüs ons hem voor, de grote en vooral de gewillige ambtsdrager. De profeet, de priester en de koning die gaat doen wat voor het heil van zondaren nodig is. En zullen we op die manier, gemeente, proberen onze tekst samen te verstaan. Wij tekenen u Christus aan de ingang van zijn lijden. In die 3 ambten. Als profeet, als koning en in de 3e plaats als priester. Christus aan de ingang van zijn lijden. We ontmoeten hem als profeet, als koning en als priester. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij vervolgens nog wat zei. Gemeente, ik weet niet of u dat weet, maar dat is voor het evangelie van Matteüs een bekende uitdrukking. Maar liefst 5 keer wordt een grote toespraak van de Heere Jezus op deze manier afgesloten. U vindt zoiets aan het eind van Matteüs 7, als de bergrede is uitgesproken. U vindt het aan het begin van Matteüs 11, als de Heere Jezus de stage lopende discipelen instructies geeft voor het werk wat ze doen. U vindt het aan het eind van dat hoofdstuk vol gelijkenissen over het koninkrijk, Matteüs 13. U vindt het trouwens ook aan het eind van dat hoofdstuk Matteüs 18, waar we laatst in de catechismusprediking bij stilstonden. Die lange toespraak over vergeving en vergeving schenken. En nu voor de vijfde keer doet Matteüs het nog een keer. Want er is een hele lange toespraak van de Heere Jezus in de afgelopen hoofdstukken geweest. We hebben daar de laatste versen van gelezen. De rede over de laatste dingen. Jezus gaat onderwijs geven over de toekomst. Wat zal er in de eindtijd allemaal gebeuren? En waar loopt die eindtijd op uit? Dat er een rechterstoel wordt neergezet en dat alle mensen voor die rechterstoel gedaagd worden. En dat de schapen van de bokken gescheiden worden. En als Jezus al deze woorden geëindigd had, komt onze tekst. En dat is niet alleen maar omdat Matteüs zegt, nou is die toespraak klaar en nou gaan we wat anders beluisteren. Altijd, gemeente, als Matteüs zoiets doet, het geschieden als Jezus deze woorden geëindigd had, is er sprake van een soort aanknopen. Want in feite verandert de stof niet. Jezus sprak als profeet over het einde en over het oordeel. Hij laat weten profetisch wat ons staat te wachten. Maar hij blijft, onthoudt u dat allereerst, in Matteüs 26 ook profeet. En het een heeft met het ander te maken. Want wat 1 vers 31 van het vorige hoofdstuk zei over zijn komst in heerlijkheid. Straks zal de Zoon des mensen komen in zijn heerlijkheid met al die engelen. En hij zal op die troon gaan zitten. Dat kan niet plaatsvinden voordat hij eerst wat anders gaat doen. Die heerlijkheid zal voorafgegaan worden door vernedering. Ja, tot vernedering. Tot in de dood van het kruis. En dat is iets, gemeente, wat de Heere Jezus nu ronduit gaat verklaren. Hij gaat dat trouwens doen, niet voor de oren van iedereen. Er zijn natuurlijk dingen die iedereen mocht horen en die hij overal openlijk heeft gepredikt. Maar we zijn inmiddels in Matteüs bezig met luisteren naar stof die alleen voor de oren van discipelen bestemd is. Sinds het begin van Matteüs 24 zijn ze apart gaan zitten en is de Heere Jezus bezig om de zijnen te onderwijzen. En dat geldt dus ook voor die voorzegging van het lijden en van het sterven zoals we hem in onze tekst horen. Het is trouwens niet de eerste keer natuurlijk dat de Heere Jezus daarover heeft gesproken. Het is inmiddels de vierde aankondiging van het lijden. En bladert u even met mij terug, een paar bladzijden maar, Matteüs 16 vers 21, want daar begon dat allemaal. De eerste aankondiging van het lijden. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. En veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden. En gedood worden. En ten derde dagen opgewekt worden. Dat is de eerste keer. 16 vers 21. Op de andere kant van de pagina ziet u in 17 vers 22 de tweede aankondiging. Dezelfde bewoordingen haast. Overleveren, doden, ten derde dagen opgewekt worden. En hoewel dat laatste erbij gezegd wordt, is het effect van deze aankondiging. En zij werden zeer bedroefd. Ik blader door naar 20 vers 17. De derde aankondiging. Inmiddels zijn ze al onderweg naar Jeruzalem. En dan zegt hij het nog een keer. Hij zal overgeleverd worden, ter dood veroordeeld. En dan komt er iets nieuws bij. dan wordt er detailinformatie gegeven over de manier waarop hij zal sterven. Nadat hij bespot en gegeeseld is, zal men hem kruisigen. En dan bladeren we terug naar onze tekstgemeente. Want in vers 2 van onze tekst komt dan die vierde aankondiging en dan komt er nog iets nieuws bij. Nou wordt de datum erbij genoemd. Nog 2 dagen. Dan is het zover. Let u daar even op in die hele reeks aankondigingen van de Heere Jezus. Hoe hij stapje voor stapje profetisch zijn discipelen voorbereid op wat er gaat komen. Hij geeft dat niet allemaal meteen in Matteüs 16 aan hen door, maar hij doseert dat. Zo doet een wijze onderwijzer, een wijze meester dat ook. Je gooit niet zomaar alles ineens op tafel, je gaat kleuters geen wiskunde leren. Je doseert dat, stukje bij beetje, voor zover ze dat kunnen hebben. En zo gaat het toch altijd, gemeente. Ik hoop dat u inmiddels denkt, ja, dat is niet alleen daar, maar dat was in mijn leven ook zo. En achteraf ben ik blij dat de Heere dat ook zo wijs gedaan heeft. Precies op die momenten dat hij dat goedkeurde en dat hij het nodig vond, leerde hij me nog een stukje van zijn werk. Want de Heere Jezus is de meest wijze docent die er is, gemeente. Hij heet ook niet voor niets de hoogste profeet en leraar. Maar het mag degenen die nog maar net op de school van de Heere Jezus zitten wel extra voorzichtig en extra ootmoedig maken. Ootmoed moet je tot het laatst van je leven betrachten. Maar als je nog maar net bekeerd bent, houd er dan rekening mee dat je wel wat geleerd hebt, maar nog lang niet alles. De Heere Jezus doet het bij de discipelen ook. Hij noemt eerst de grote lijn en naarmate het moment dichterbij komt, gaat hij nadere informatie geven. Het kruis en dan de datum. Ja, want dat staat dus vanaf deze dag vast, gemeente. De 15e Nissan van dit jaar, die valt dit keer op een vrijdag. Dus is onze tekst op een bepaald moment op de voorafgaande woensdag uitgesproken. Het is woensdag voor Goede Vrijdag. En overmorgen is het zover. Dan zal het Pascha zijn, zegt de Heere Jezus. En niet alleen Pascha, maar ook, ik gebruik even dat woord dat u natuurlijk wel kent, het woord passie, passion, zeggen we dan met Bach. Die twee dingen knoopt de Heere Jezus in onze tekst aan elkaar. Het was al Pascha aanstaande vrijdag, maar nou wordt het ook de dag van mijn passie, van mijn lijden. En dat staat vast, zegt de tekst. We zien dat in de vertaling niet terug, dat is moeilijk te vertalen, maar als u in de grondtekst zou kunnen kijken en het woord overgeleverd zou kunnen zien, dan valt ineens iets vreemds op. Dat staat niet in de toekomstige tijd, dat zal nog eens gaan gebeuren, maar dat is nu al gaande. Dat staat zo vast als een huis. Daarom vrijdag mijn sterfdag zal worden, zegt de Heere Jezus. Alsof het al in gang gezet is. Wat zeg ik, gemeente? Het is al in gang gezet. Want dan moest ik even denken aan wat onze catechismus in zondag 12 zegt over dat profetische ambt van de Heere Jezus. Wat doet de Heere Jezus in dat profetische werk van hem? Hij openbaart voor ons de verborgen raad en wil van God over onze verlossing. Dat doet hij in onze tekst dus, gemeente. Christus openbaart niet wat de mensen over 2 dagen gaan bedenken of uitvoeren. Hij is bezig ook hier om de raad van God over de verlossing van zondaren te openbaren. Daarom staat het zo vast wat er overmorgen gaat gebeuren. Wat dan gebeurt stond al lang in een bepaald plan, in het heilsplan van de Vader. Maar laat dat nou even op u inwerken, gemeente. Ik had het in het begin van de preek over kijken naar mensen die gaan sterven. In de ogen kijken en je afvragen, wat voelt hij erbij? Dan kijkt u nou via Matthäus 26 eens even in de ogen van de profeet. Zo zien we hem nou het eerst vanmorgen als de hoogste profeet. Die alles wat hem de komende 2 dagen zal overkomen al weet. Die alles op zich af ziet komen tot en met dat verschrikkelijke houten kruis. Kijkt u eens aan, gemeente. Kijkt u goed in die ogen. Wat leest u in de ogen van de Heere Jezus? Als die het allemaal op zich af ziet komen. Als die erover praat met zijn discipelen. Wat hoort u in onze tekstwoorden? En wat ziet u in zijn blik? Ik zie, wat wonderlijk. Ik zie volkomen rust. Let nog eens even op die ordelijke manier waarop het toegaat bij de overgang van Matthäus 25 naar 26. Hij heeft heel die toespraak over de toekomende dingen uitgesproken, afgerond, alles is gezegd en zo ordelijk en rustig. Nu gaat de Heere Jezus zich naar het volgende stukje van zijn werk over. Gaat hij over, als Jezus al deze woorden geëindigd had, is het nu tijd voor de volgende mededeling. En zo rustig als hij sprak, blijft hij spreken. Nog 2 dagen. En dan het einde. Gemeente, welk mens beschrijft zo zijn eigen executie? En wie weet trouwens van tevoren alles zo precies gedetailleerd te zeggen? Alleen onze hoogste profeet. Alleen de zoon des mensen die ook nog eens zoon van God is. Maar dan vragen we natuurlijk wat door, gemeente. Wat zorgt er nou voor dat we hem zo rustig deze dingen horen zeggen en dat hij zo vastberaden zegt, jongens, dat is niet een misschientje en niet van het toeval afhankelijk of van de mensen. Nee, de zoon des mensen wordt overgeleverd. Hoe komt hij aan die rust en aan die vastberadenheid? Dat is een kwestie van liefde en gehoorzaamheid. Want de Heere Jezus kent dat plan van de Vader waar ik het net over had. Waarom kent hij het? Omdat hij er zelf aan meegewerkt heeft. Ik zei al, kinderen, we gaan straks Psalm 40 vers 4 zingen. Denk aan de Heere Jezus. Maar dan denken we heel ver terug. Voordat er iets bestond en de Vader en de Zoon samen vergaderden. Er wordt hier ook een vergadering gehouden, maar er is een keer een vergadering gehouden tussen de Vader en de Zoon. En toen de Vader zijn plan ging bekendmaken aan de Zoon, toen heeft de Zoon met eerbied gesproken geknikt. Hij heeft erin toegestemd. En hij heeft toen Psalm 40 al gezongen. Zie, ik kom, o God, om die wil uit te voeren. Zo lief had de Zoon de Vader. Zo lief heeft de Zoon de deugden van de Vader. Want God die rechtvaardig is, wil genade bewijzen aan zondaren. En er is maar 1 manier om dat te doen. Dan zal de Zoon naar de aarde moeten gaan. Een kwestie van liefde en gehoorzaamheid, gemeente. De Heer Jezus volhardt in onze tekst, in die gehoorzaamheid en in dat liefdevol buigen om het plan van God uit te gaan voeren. Maar ziet u dat de Heer Jezus tegelijkertijd ontzaggelijk veel liefde moet hebben voor die zondaren waar het om gaat? Wat zijn er voor mensen, gemeente, waar hij voor gaat lijden en sterven? Je ziet er een aantal om hem heen zitten in onze tekst. En misschien mag u zichzelf er al bij insluiten, als u de toevlucht hebt genomen tot hem. Maar wat zijn dat dan voor mensen, gemeente, voor wie hij straks aan dat kruis zal gaan? Dat zijn verloren mensen. Dat zijn die mensen, ik denk nog even terug aan die hele toespraak over de jongste dag. Die mensen die straks voor de rechterstoel van Christus gedaagd worden. En die dan allemaal zouden moeten krijgen wat het eerste stukje van vers 46 zijn. En daar bent u het mee eens geworden, kind van God. Daar heb u in toegestemd. Want dan ga je voor buigen als de geest je gaat bekeren. Dat je dat verdiend hebt. Deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Maar om zijn volk dat te besparen. Om dat laatste stukje waar te kunnen maken. Maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Wat moet daarvoor gebeuren? Daarvoor moet een ander in de eeuwige pijn. Dat is het dubbele wonder, gemeente. Wat de Heere Jezus zal gaan verdienen. Dat zondaren rechtvaardigen worden. En dat diegenen die zondaar waren, in plaats van in de pijn, in het eeuwige leven terechtkomen. Het kon eigenlijk niet, het mocht niet, het hoorde niet. En hij gaat het verdienen. Hij gaat als borg overnemen wat zij zich waardig gemaakt hadden. Hij had het al aanvaard en hij aanvaardt het in onze tekst weer, want hij zegt het. Zo zal het gaan en zo moet het gaan. Daar zijn mijn vader en ik het over eens geworden. De zoon des mensen overgeleverd. En dat maakt hij nou profetisch bekend. Maar merkt u, gemeente, wat er nou gebeurt als je daar in deze dienst zo al prekend samen op gaat letten? Merkt u wat nou gaande is? Want kijk, die hoogste profeet die staat daarin Matthäus 26 tegen zijn discipelen te spreken. Maar als er in zijn naam gepreekt wordt, dan vindt ook profetische bediening van de Heere Jezus plaats. Merkt u dat? Dat de profeet zich ook vanmorgen aan u bekend gaat maken. En dat zorgt voor twee dingen. Allereerst dat je hem beter leert kennen. Dat je onder de indruk mag komen, en ik hoop dat dat inmiddels al gebeurt, van zijn gewilligheid en van zijn gehoorzaamheid en van zijn liefde tot God en tot zondaren, maar dat u tegelijkertijd ook bezig bent uzelf te leren kennen. Dat is ook werk van de hoogste profeet. Door zijn Heilige Geest leert hij ook mijzelf kennen. Als een mens die eigenlijk straf verdiend heeft. Die ze eigenlijk zouden moeten overleveren. Een mens die op de jongste dag, als die krijgt wat die verdient, niet mee naar binnen mag. Ik hoop eigenlijk, gemeente, dat u dat al in het zingen van de psalmen van morgen hebt beseft. Of had u psalm 58 niet op uzelf betrokken? Ik had het gevraagd of u dat wilde doen. Als je nou aan het eind van zo'n psalm zingt. Gewis, daar is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Dan denk je toch niet alleen aan het Sanhedrin. Dan denk je toch niet alleen aan terroristen. Maar dat je zegt, Heere, als ik krijg wat ik verdien, is het ook niet best. Want ik ben geen schaapje. Ik ben van huis uit ook een bok. En als je nou zo, gemeente, nog eens naar die profeet kijkt en in zijn ogen staart. Wat vindt u van hem, gemeente? Wat dunkt u van de Christus? Die u niet alleen voor de spiegel zet, maar die ook zegt, kijk nou eens naar mij. Ik ga over 2 dagen naar Golgotha. En weet u waarom? Ik voor u. Nou, dat is de eerste les, gemeente. Christus aan de ingang van zijn lijden als profeet. Maar er zijn er wel meer lessen te leren. En dan kom ik even terug op wat ik u net verteld heb over de manier waarop Matthäus zijn evangelie schrijft. Matthäus knoopt dingen aan elkaar. Hij knoopte het 25e hoofdstuk aan het 26e hoofdstuk door die zin, het is geschied enzovoort. Maar dat doet hij in feite in vers 3 nog een keer. Vers 3, we moesten daar natuurlijk ook over spreken. Dat is die mededeling van die vergadering. Een bijzondere vergadering. Een bijzondere plek waar ze bijeenkomen. Dat is niet voor niks dat ze in het eigen huis van de hoge priester de vergadering beleggen. In het paleis van Caiaphas. Maar het is ook nogal een gezelschap wat wij bij elkaar zien komen. Er worden 3 categorieën mensen genoemd, overpriesters, schriftgeleerden en ouderlingen. En let u op het woordje volk wat daarbij genoemd wordt. En dat woord klinkt in vers 5 nog een keer, het volk. Dat is een heel bijzonder woord. Want je hebt 2 woorden in het Nieuwe Testament voor volk. Je hebt het woord voor heidenvolk. En het woord wat hier gebruikt wordt, verbondsvolk. Dit zijn de geestelijke leiders van het verbondsvolk. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. En iedereen weet natuurlijk hoe deze mannen die hier nou bij elkaar zitten te vergaderen, hoe die samen heten. 70 oudsten plus de voorzitter, de hoge priester, 71. Hoe heet die groep? Dat is natuurlijk het bekende Sanhedrin. Maar ik wil u bijzonder wijzen op het allereerste woord van vers 3. Dat is een woord, je leest er zomaar overheen, maar als je daar goed over gaat nadenken, zeg je, wat is dat eigenlijk vreemd? Wat is dat ongehoord? Dat in vers 3 staat, nadat de Heere Jezus heeft aangekondigd, overmorgen is mijn laatste dag, dan sterf ik aan een kruis, dat daarna de Bijbelschrijver zegt, en toen zijn ze gaan vergaderen. Of vindt u dat niet vreemd? Dat hoort normaal gesproken en andersom, niet waar? Als mensen het op iemand voorzien hebben, dan gaan ze eerst vergaderen. En dan gaan ze een list bedenken om hem te pakken te krijgen, een manier om hem vast te zetten. En dan komt er een proces en dan komt er een vonnis en dan komt er een datum waarop het vonnis wordt uitgevoerd. En naarmate die datum vordert, dan gaat de beklaagde zich realiseren, ja, ik ga sterven. En iemand anders heeft die datum vastgesteld en daar leef ik dan naartoe met angst en beven. Dat is de volgorde. Maar Matthäus draait het om. Opdat het voor u allemaal duidelijk zou zijn, gemeente. Wij hebben hier geen slachtoffer voor ons. We hebben hier geen gijzelaar voor ons. We hebben ook geen martelaar voor ons. En het lijden wat wij in de komende weken zullen zien, dat roept dan ook niet om het medelijden. U mag met iedereen medelijden hebben, maar deze ene is niet om medelijden mee te hebben, gemeente. Want hij is geen martelaar, hij is geen slachtoffer, hij is borg. En hij is, zoals ik hem in onze tekst ontmoet, ook nog wat anders. Koning. Dat zal hij niet pas worden op de dag waarop ze hem in heerlijkheid zien komen. Dan zal iedereen dat moeten erkennen. Dan zal zelfs zijn grootste vijand zich moeten buigen en zeggen, hij is toch de Heere. maar hij is nu al koning. Hij is weliswaar in vernedering, maar hij is tot koning gezalfd, zegt zondag 12, ook in Matteüs 26. En u merkt dat aan de manier waarop de Heere Jezus de regie heeft en de regie houdt. Ook straks in de hof van Gethsemane, u kent die geschiedenis. Dan is het niet dat ze hem overvallen en hij wordt verschrikt en hij zag het niet aankomen. En ze overmeesteren hem en dan binden ze hem en hij kon er niks aan doen. U weet ook in Gethsemane is hij meester van de situatie. Ook als je hem voor Pilatus ziet staan en voor Herodes. Ook als hij straks aan het kruis hangt, gemeente, en 1000 keer de gelegenheid heeft om er wel af te komen. En ze roepen het zelfs, als u de Christus bent, kom af van het kruis. Hij doet het niet, waarom niet? Omdat hij het niet wil doen. Want hij is de baas. Hij is de koning. Ook in het lijdensevangelie. Maar overziet u dan nog eens even heel die tekst van ons vanmorgen. Dat stukje over de Heere Jezus, wat hij dan in alle rust en in alle vastberadenheid aankondigt aan zijn discipelen. En kijk dan eens wat daar vervolgens naast gezet wordt, ook een bijeenkomst. Maar daar straalt de stress van af. Spanning druipt eraf. Mensen die zeggen, nou moet het toch eindelijk een keer ervan komen dat we van die Jezus van Nazareth afkomen. Maar we weten eigenlijk niet goed hoe we hem aan moeten pakken. Dan desnoods maar met list. Listigheid, bedrog staat er eigenlijk in het Grieks. Desnoods zomaar, want het doel heiligt de middelen. We moeten van hem af. Maar we zitten ook nog onder tijdsdruk. Want binnenkort is er Pascha. Dat kunnen we niet maken om dan, terwijl er zoveel mensen op de been zijn, om dan zo'n arrestatie te verrichten en om Jezus dan te pakken en hem dan uit de weg te ruimen, niet op het feest. Want dan zou er oproer kunnen komen, maar mensen, we hebben nog maar 2 dagen en dan is het al zover. Hoe moeten we dat nou toch aanpakken? En kijkt u dan, gemeente, van af die tekst, dat ene stuk over Jezus en dat andere stuk over het Sanhedrin. Die 2 dingen die dan in gang gezet worden, kijkt u dan eens even omhoog naar degene die erboven staat. Want ik noem de Heere Jezus de koning, maar daarboven zit dan die grote koning. Wiens plan het moment van zijn uitvoering nadert. Die God van die raad en van die wil tot onze verlossing. Die God die al in het Oude Testament heeft gezegd, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Gemeente, ziet u vanaf die plek ook even naar onze tekst. Hoe Jezus onder die raad buigt in alle rust. En hoe met alle stress en zorg en spanning en wanhopig overleg de vijanden van God en zijn gezalfde onbedoeld en onbewust aan datzelfde plan moeten meewerken. Maar ik dacht, dat levert voor ons allemaal natuurlijk dan weer een persoonlijke vraag op. Hoe staat u tegenover dat raadsplan van God? Is het op de manier van de Heere Jezus dat u ervoor hebt leren buigen? Dat u het eens bent geworden met de gang die God met u ook wil maken? Of is het toch op dat andere, die andere manier? Onwillig, onbekeerlijk, maar je zal er dan toch aan mee moeten werken, zegt Matteüs 26. En het kan ook in de kerk zijn dat een mens toch moet buigen onder God. En hij wil het eigenlijk niet. En hij spartelt maar tegen. Maar die raad van God, gemeente, die gaat wel door. En wat erg als je juist in de kerk, als een vijand van God en van zijn plan en van zijn gezalfde door de mand valt. U ziet dat toch wel, dat dat wel heel erg is. Dat nou juist deze mensen mensen van het volk, van het verbondsvolk, dat die in hun vijandschap tegen de Heere Jezus openbaar komen. En dan notabene de vooraanstaande mensen. Dat is niet niks. Overpriesters, ouderlingen, schriftgeleerden. Het leert ons opnieuw wat we wel eens vaker tegen elkaar gezegd hebben. Er is geen bitterder vijand van God en zijn werk dan in het hart van iemand met eigenwillige godsdienst. Maar als u nog zo iemand bent, gemeente, bedenk dan wel dat niet alleen Matteüs 26 uitgekomen is, maar Matteüs 25 komt ook een keer uit. Die dag met die troon, weet u wel. Die dag met die koning vol heerlijkheid. Oog in oog met hem. En dan is er geen redden meer aan voor wie niet wilde. Dan is het niet meer van we zullen met listigheid nog wat proberen. Of er is nog te beraadslagen en er is nog te vergaderen. Dan wordt er geoordeeld, gemeente. Wanneer iemand door God wordt weggestuurd omdat hij niet wilde en omdat hij niet boog, zal er heus geen oproer onder het volk ontstaan omdat mensen dan gaan zeggen, ja, maar dat is niet eerlijk dat hij naar de hel moet. Dan zal iedereen moeten buigen. Dan zal iedereen voor die rechter moeten zeggen, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Maar laat het vanuit de prediking van het evangelie duidelijk zijn dat de Heere daar niet op uit is. Om u dan weg te moeten sturen. Hij laat zijn zoon u verkondigen. Als profeet. Als koning. En als priester. Gemeente, kijk nog eens even naar onze tekst. Er is nog iets opmerkelijks waar je achterkomt als je wat gaat zitten graven in de manier waarop Matteüs de dingen zegt. Heeft u thuis een trommius in de kast staan? Dan zou u eens even vanmiddag, als u wat tijd hebt, zou u eens even moeten opzoeken het woord overpriester. Waar staat dat woord in de evangelie? Niet alleen maar in Matteüs, maar ook in Marcus en Lucas en Johannes valt het op. Ik wist dat ook niet, maar het valt op dat je die mensen vooral tegenkomt vanaf het begin van het lijdensevangelie. Dus in de achterste hoofdstukken van de vier evangeliën. Daarvoor worden ze ook wel een enkele keer genoemd, maar het valt gewoon op. In Matteüs ook, 26, 27... Als het lijden van de Heere Jezus werkelijkheid wordt, als zijn arrestatie een feit is en het hele proces gaat van start, dan spelen de overpriesters ineens een hoofdrol. Voordien waren het de fariseeën en de schriftgeleerden en de Herodianen en noemt u maar op, maar vanaf dat moment zijn het met name de overpriesters. Vindt u dat niet wrang? Mensen die nou juist hun hele leven een voorafschaduwing hadden moeten wezen van hem. Van de grote priester over het huis Gods. Mensen die hun hele leven bezig geweest zijn om lammeren te slachten. En juist ook met dat paascha hebben ze een grote taak om de paaslammeren toe te bereiden. Mensen die bezig zijn om Christus voor te stellen. Want daar gaat het allemaal om. Die lammeren zijn een afbeelding, een voorafschaduwing van het lam Gods dat de zonde der wereld gaat wegdragen. En als het zover is, gemeente, zijn zij het. Typisch eigenlijk. Die niet alleen de lammetjes slachten voor het paascha, maar die ook vooral het lam gaan slachten. Onze tekst zegt, mensen, dat is van de kant van die overpriesters schuld. Maar het is van de kant van het lam opzet. Hij kiest daarvoor. Hij wil dat dat samen gaat vallen. Pascha en passie. De lammetjes en het lam, dat moet op één en dezelfde datum samenvallen. Terwijl de mensen dat nou juist willen voorkomen. Hoort u ze nog roepen tegen elkaar? Hoort u ze de handen wrijven? Niet op het feest, opdat er geen oproer komen. En Jezus zegt wel op het feest. Over 2 dagen is het Pascha. De 15e Nisan. Stond in het boek van mijn vader. En zo zal het gebeuren. Want er moet uitgevoerd worden wat later Paulus in de Korinthebrief zegt. Ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Jezus. Let u daar ook op als we straks verder gaan bladeren in Matteüs 26, gemeente. Voortdurend die samenknoping van Pascha en Passie. Daarom straks die gedenkwaardige avond in de paaszaal. De 2 sacramentenkamer, zei iemand. Waar het Pascha en het avondmaal allebei gevierd worden. Daarom straks die hele scène in Gethsemane, waar 1 vooruit stapt en de rest mag vluchten. Want er is er 1 achter wie ze zich mogen verschuilen, zoals de mensen achter de deur met bloed bestreken, waar dat lam hen het leven en de vrijheid gaat bieden. Dat paaslam is het, gemeente, dat ook in onze tekst tegen de discipelen zegt. Alles wat er nu met mij gaat gebeuren, vergeet het niet. Het is ik voor u. En zo stel ik u dan de Heere Jezus ook nog voor vanmorgen. Als het paaslam. En als de priester, die wonderlijke priester, de enige die zichzelf op het altaar gaat leggen. Dan kijkt u nog eens 1 keer in zijn ogen, gemeente. Wat ziet u nou in zijn ogen? Rust. Vastberadenheid. Liefde. Gehoorzaamheid. Maar ik lees ook in zijn ogen. Betrouwbaarheid. Want wie achter dit bloed van dit lam gaat schuilen, is veilig voor de verderfengel van Gods wraak. En dat is een ongedachte toepassing misschien in deze preek van morgen. Maar ik vraag het u, zit er al bloed op de deurposten van uw hart? Zit er al bloed op de deurposten van jouw levenshuis, jongen of meisje? Nou, daar zijn er 2 antwoorden mogelijk, ja of nee. Zoals er 2 groepen mensen in Matteüs 26 zijn, die we allebei gezien hebben. Daar is een groep discipelen. En dan is er ook nog 1 die dan wegloopt en overloopt naar die andere groep. En dat zijn die andere mensen, die 70+1. Overpriesters, schriftgeleerden. Maar bij wie hoort u dan? Kijk, als je de discipelen ziet zitten en ze luisteren naar deze woorden van de Heer Jezus. Je krijgt medelijden met die jongens, want die zitten daar te beven en ze zitten daar elkaar aan te kijken van wat gaat er allemaal gebeuren van de week. En ze zien er tegenop en ze sidderen. Maar als je nou naar die meester van ze kijkt, wat zijn die mensen te benijden? Je zal maar zo'n meester hebben. Je zal maar zo'n borg hebben. Gewillig en gehoorzaam. Iemand die alles meebrengt, onbekeerde vriend, ook om u te geven wat u dan nog niet hebt, als u nog een vijand mocht wezen. Er is een profeet die u aan uw nood kan ontdekken, een koning die u kan overmeesteren en kan inwinnen, en een priester die voor u wil betalen. Wat wilt u nog meer, lieve gemeente? Wat zoekt u nog meer, zoekende ziel? Hier is 1 die alles heeft. En weet u wat u dan moet doen? met datgene wat u van hem gehoord hebt, straks de binnenkamer ingaan. Ik hoorde ooit een oude collega zeggen, en ik vond dat zo mooi gezegd. Hij zegt, ik heb in de binnenkamer in mijn leven leren onderhandelen met de Heere Jezus. Als mijn grote ambtsdrager. Heere Jezus, u bent profeet. Wilt u de mijne zijn door mij te laten zien wie u bent en wie ik ben? U bent de grote priester. Wilt u mijn priester wezen? Want u heeft alles in huis om mij veiligheid te bieden voor het oordeel van God over mijn leven. Wilt u mijn koning zijn? Wilt u mij inwinnen? Wilt u mijn stad mensziel bestormen en belegeren en mij bevrijden en mij tot een ander mens maken? Heilig onderhandelen, gemeente. Heb u het al geleerd? Begin er anders vanmiddag mee. Heilig onderhandelen. Met die grote ambtsdrager. Hij is zeer gewillig, zegt onze tekst. Dat is eigenlijk wat voortdurend opvalt. Het doortrekt zijn hele bestaan en vooral als schoolgoed aan gaat komen. Gewilligheid is zijn typische kenmerk, gemeen. Zo was het van de stilte der eeuwigheid al. Ik kom om uw wil te doen. En weet u wat ik nou dacht, gemeente? Misschien vindt u het niet goed gezegd, maar ik zeg het toch. Als een zondaar met de nood van zijn leven tot deze Heere Jezus gaat, dan zegt de Heere Jezus tegen u wat hij tegen de Vader zei. Ik kom om te doen wat jij wil hebben. Amen.